Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over een stukje uit de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse. En Colosse is een stad in de tijd van Paulus dat niet meer zoveel betekent. In die tijd voor de jaartelling was de Colosse een belangrijke stad. Die lag aan er werd veel wol geproduceerd en verkocht. Dus het was echt wel een handelscentrum. Het ligt ook in de buurt van Laodicea. Dat is wel bekend uit de brief of de openbaring van de Heer Jezus aan Johannes. Dat ligt vlakbij elkaar in de buurt. Als je hier Turkije hebt, een beetje rechts, een beetje naar het midden toe, ligt er bij elkaar. Dat Colosse een kleine stad was geworden, had te maken met het feit dat er een belangrijke Romeinse route liep. Maar die route lag 12, 13 kilometer van die stad vandaan. En daardoor was die stad minder van belang geworden. En de steden die aan die route lagen, waren veel belangrijker geworden. De gemeente van Colosse is een gemeente die niet door Paulus is opgericht. Paulus getuigt ook in deze brief dat het Epaphras was die deze gemeente gesticht heeft. Op welke manier? Dat zegt de Bijbel niet. Wanneer? Weten we ook niet precies. Maar het is een gemeente die door Epaphras onderwezen is in de beginselen van het evangelie. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u heeft ingezet, heeft u daarin onderwezen in het evangelie. Epaphras, die was met Paulus in Rome. Paulus heeft deze brief geschreven in de gevangenis. En Epaphras was enthousiast over deze gemeente. Hij heeft er veel over aan Paulus verteld. En Paulus is ook enthousiast over deze gemeente. En dan kun je lezen in vers 4. En daar zegt hij: we hebben gehoord over uw geloof in de Christus Jezus. En over uw liefde voor alle heiligen. Beide voortkomend uit de hoop op wat in de hemel voor u klaar ligt. Drie begrippen die eigenlijk aangeven dat het een gezonde, evenwichtige gemeente is. Een gemeente waar geloof aanwezig is, gemeente waar liefde aanwezig is, gemeente waar hoop aanwezig is. Geloof, hoop en liefde. Drie kenmerken die ook Paulus meeneemt in zijn woord. Als hij schrijft aan de gemeente van Corinthiërs, geloof, hoop en liefde. Als hij schrijft aan de gemeente van Thessalonicense, komen die begrippen ook weer terug. Een goede, gezonde gemeente. Paulus heeft ook zorgen. Paulus heeft zorgen over deze gemeente. En dan moet je meenemen in de tijd dat het zich afspeelde. Paulus in de gevangenis, Epaphras bij hem. Maar in die tijd was het ook, en dat blijkt ook uit historische bronnen, dat er in die tijd had je veel rondtrekkende leraren. En dat was een bonte verzameling van filosofische, religieuze mensen die boodschappen rondbrachten van dorp tot dorp. En die trokken rond en op de markten en hun pleinen brachten ze hun boodschap. En dat Paulus besefte van, ja, deze leraren komen ook in Colosse langs. En allerlei invloeden, en dat kun je ook verder lezen in de brief van Colosse, aan Colosse, die invloeden kregen grip op de gemeente. Kregen grip op het denken van de gemeente. Ze werden meegenomen in bepaalde filosofische denkwijzes die zeiden van, ja, je moet niet te veel aandacht aan je lichaam besteden. Eet niet te veel, drink niet te veel. Er waren anderen die kwamen daar en die zeiden, ja, je lichaam doet er niet toe. Het gaat om je ziel. Dus wat je ook met je lichaam doet, eet maar zoveel je wil. Seksualiteit, geen probleem. Allemaal geen probleem. Maar het doet er toch niet toe, het gaat om je ziel. Dan waren er ook leraren die kwamen met de religieuze opvattingen. Of die kwamen vanuit het jodendom en die zeiden van, ja, je moet de sabbat weer halen. Je moet meer meegaan in alle joodse tradities. Dan pas sta je in de navolging van Jezus. En Paulus hoorde dat, die besefte dat in die tijd overal van die leraren rondging. En dat het ook een gevaar was voor de gemeente van Colosse. Vanuit die nood vanuit die zorg schrijft hij zijn brief. Ik wil nog even terug. Het feit dat dat allemaal in die tijd afspeelde, maakt ook dat deze brief van Colosse actueel is voor ons. We zijn geen rondtrekkende leraren meer, maar bij ieder van ons kunnen allerlei leerlingen binnenkomen, zeker via het internet. Het is een ratje toe aan gedachten, aan beelden, aan invloeden. En het is moeilijk te onderscheiden wat waarheid is en wat niet waarheid is. Dus in die zin is het net zo actueel, die brief van Colosse, in die tijd toen kwamen er van allerlei leraren op de pleinen. Nu komen er van allerlei leraren via internet bij ons binnen. En het is ook goed om ja, ook vandaag stil te staan bij een facet. Eigenlijk bij de kern van die Colossebrief wil ik met jullie over nadenken. Wat Paulus daarin als antwoord, als advies geeft om staande te blijven in al die invloeden. Nou, willen we vandaag vooral met elkaar nadenken over Colossense 2, vers 6 en 7. Maar om het in de context te plaatsen, om het verhaal wat ik hiervoor zei, wat mee te laten resoneren in het geheel, lezen we vanaf vers 1. Hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met 7. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u voer en de gelovigen in Laodicea voer. En voor alle andere gelovigen die mij nog nooit in levende lijve hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van de allesomvattend inzicht mogen komen, tot de kennis van Gods geheim, Christus. Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik, en dan komt het wat ik hiervoor vertelde, opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onbreekbaar uw geloof in Christus is. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, hou vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Tot zover. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we ook uit andere bronnen mogen ontdekken dat waar uw woord actueel is toen het geschreven werd, ook actueel is voor ons vandaag. Heer, ik wil u bidden, als ik iets over dit gedeelte mag zeggen, dat u me leidt in de dingen die ik zeg. Maar Heer, dat u ons allemaal leidt, ook mij leidt. In het ontvangen, in het horen. Heer, en ik wil u bidden, wilt u met uw Heilige Geest onze harten openen voor uw woord. Heer, zodat het bodem mag vinden, maar ook vrucht mag dragen. Vader, wilt u zo met uw Geest tot ons spreken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb vers 6 en 7 wil ik me vanmorgen over nadenken, omdat dat de kern is van de brief aan de Colossenzen. Het is dé remedie, deze twee versen, tegen alle verleidingen die op je afkomen. Leef in eenheid met Christus. Het is tegelijkertijd het middel, het recept voor groei in geloof, hoop en liefde. Het is het recept voor groeien in geloof, hoop en liefde. Voor jou persoonlijk, maar ook voor ons als gemeenschap. De kenmerken van een gezonde christelijke leven. De kenmerken van een gezonde kerk. Liggen allemaal verankerd in dit ene startzinnetje. Leef in eenheid met Christus Jezus. Met deze oproep geeft Paulus aan de gemeente van Colosse, maar geeft Paulus ook aan jou en mij deze morgen richting voor onze trektocht door het leven. Leef in eenheid met Christus. Leef in een sterke verbondenheid met Jezus Christus. Een andere vertaling staat, wandel in Jezus Christus. En dan kom je al dichter bij die trektocht. Die trektocht door het leven. De trektocht door het leven, laat je leven zijn in verbondenheid met Christus Jezus. Leef. Het woordje leef, waar die de zin mee begint, is een oproep. En dat geeft al aan dat het iets is wat inspanning vraagt, wat inzet vraagt. Inzet vraagt. Leef in eenheid met Christus Jezus. En die oproep maakt al duidelijk dat het niet iets is waar we passief in kunnen blijven. Het vraagt inzet, het vraagt inspanning van jou en van mij. Om in eenheid met Christus te leven. Leef in eenheid met Christus. Nu realiseer ik me ook wel dat het verbonden worden aan Christus is geen resultaat van onze inspanning. Het verbonden worden met Christus, het komen tot een eenheid met de Heer Jezus Christus, wordt je van boven gegeven. Natuurlijk heb je daar ook zelf een verantwoordelijkheid in, maar het is God die je ogen opent voor het evangelie. En het boek Handelingen getuigt daar op een hele mooie manier van. Als Paulus in Filippi rondgaat om het evangelie te vertellen, dan zit onder zijn gehoor ook Lydia. En wat zegt Handelingen dan? Lucas schrijft erop. En de Heer opende het hart van Lydia voor het evangelie. Je kan dat nalezen in Handelingen 16 vers 14. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Het is God die ons hart opent voor zijn woord. Het is de Heere God die ons ontvankelijk maakt voor het evangelie. En wij mogen daarin gehoorzamen en dankjewel zeggen en ons leven aan hem toevertrouwen. En aan het evangelie toevertrouwen. Dus dat is één kant. Het is God die verbondenheid met de Heer Jezus als een genadesgeschenk geeft. Maar als die verbondenheid er is, dan is het onderhouden van die relatie een verantwoordelijkheid van jou en mij. En de Heer Jezus maakt dat ook heel duidelijk in een bekend gedeelte uit zijn toespraak tot de discipelen. In Johannes 15 zegt hij, blijf in mij. En daarmee legt hij ook een stukje verantwoordelijkheid voor het leven met Jezus bij zijn discipelen. En in feite zegt Paulus precies hetzelfde. Leef, dat is een oproep, in eenheid met Christus Jezus. Leef in eenheid met Christus Jezus. En dat is ook de plek hier in de gemeente waar we elkaar daarin stimuleren. Waar we elkaar bemoedigen om in die eenheid met de Heer Jezus te leven. Nou, het mooie van deze tekst is, ik vind het ook wel heel bijzonder, toen mijn ogen daar ook voor open gingen, dat de Heer Jezus, of dat Paulus hier schrijft, dat de Heere God hier zelf ook de tools geeft, de hulpmiddelen geeft, hoe je die eenheid met Christus kunt stimuleren. Hoe je dat leven in eenheid met de Heer Jezus vorm kan geven. En daar wil ik graag met jullie in duiken. Vers 5 en 7 noemen 5 dingen. 5 dingen waardoor je dat leven in eenheid met de Heer Jezus Christus wordt gestimuleerd. Het eerste komen we tegen in de bijzin van die eerste van vers 6. Nu u hem als Heer aanvaard hebt. En eigenlijk gaat Paulus terug naar dat begin dat je tot bekering bent gekomen. En dat ze aanvaarden het genadegeschenk wat God gegeven had. En dat ze genadig aanvaard hebben dat de Heer Jezus voor hun zonde overleden is. En daar ook is opgestaan. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Nou, het eerste wat ik wil noemen om dat leef in eenheid te bevorderen, te stimuleren, zit hem in die 3 woordjes, als uw Heer. Aanvaard hebben als uw Heer. En daarmee geeft Paulus een grondhouding aan die zo cruciaal is, die zo fundamenteel is. voor een leven in eenheid met de Heer Jezus. Als Heer, Kyrios. Dat betekent dat, het begrip Kyrios betekent gezaghebbend, autoriteit. U hebt hem als Heer aanvaard. Is dat niet? U hebt hem als redder aanvaard. Als verlosser, maar als Kyrios. Als degene die gezag mag hebben over je leven. En dat is zo'n fundamentele basishouding die nodig is om in eenheid met Jezus te leven. Zijn gezag aanvaarden. Je eigen leven ondergeschikt maken aan het gezag van de Heer Jezus. Dus dat is het eerste wat ik mee wil geven. Wil je je eenheid in het leven met Jezus stimuleren? Aanvaard dan zijn gezag over je leven. Maak je eigen wil ondergeschikt aan de wil van Jezus. Dat is ook wat Jacobus schrijft in zijn brief. Jacobus 1 vers 10. Verneder u voor de Heer. En dan zal Hij u verhogen, verheffen. Dus in de eerste plaats vraagt het van ons die grondhouding om daarmee in te stappen dat we Jezus gezag over ons leven aanvaarden. Vervolgens schrijft Paulus, en dat is het tweede wat ik wil noemen, blijf in hem geworteld. En dat is een beeld uit de natuur. Moet je dan maar een flinke boom voorstellen waarin de wortels heel diep de grond in gaan. En wortels hebben eigenlijk twee, misschien wel drie, maar ik zal er twee noemen, functies voor die boom. Aan de ene kant zijn die wortels nodig om hem stevigheid te geven, zodat hij vast verankerd blijft staan. Als er stormen komen, als er wind komt, dat hij niet omklapt. En het tweede wat voor een boom essentieel is, als je een boom zijn wortels wegkapt, dan moet je maar half jaar later komen, dan is er weinig van je boompje meer over. Dan gaat hij dood. Dus die wortels zijn nodig om voeding te krijgen. En wat Paulus hier zegt van, blijf in hem geworteld. Laat je voedingsbron in je leven Jezus Christus zijn. Zorg dat je vaststaat in hem. Nou, dan is het allemaal nog beeldspraak van hoe kun je dat nou concreet maken? Hoe kun je nou je wortels in Jezus uitslaan? Hoe kun je nou zorgen dat je geworteld blijft in hem? Blijf je verdiepen in wie Jezus is. En dat is heel praktisch door te zorgen dat je het evangelie blijft lezen. Als je Jezus wilt leren kennen, dan is het belangrijk dat je regelmatig in je leven als volgeling van Jezus de evangelie inleest. En dan bedoel ik echt regelmatig dat je minimaal één keer in een jaar één van de evangelieën leest en doorneemt. Want in de evangelieën openbaart zich Jezus. Openbaart zich zijn macht, openbaart zich zijn liefde, openbaart zich zijn trouw, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid. Al die dingen, alles wat Jezus is, kom je tegen in de evangelie. En tegelijkertijd wil ik je stimuleren om openbaring te lezen. En openbaring niet te lezen met het idee van, ach, dan weet ik hoe alles zal gaan gebeuren. Maar lees het openbaring in het boek is met de bril op van, wat vertelt de openbaring in mij van Jezus? Ja. En ik kan je nu al zeggen, je zal onder de indruk komen van wie Jezus is, Jezus in openbaring. Johannes ziet Jezus in heerlijkheid. En die heerlijkheid wordt ontvouwd in dat boek Openbaring. Dus je wortels uitslaan in Christus, is je verdiepen in wie Jezus is. Lees in de evangelie. En natuurlijk kun je ook in andere boeken lezen. In de Psalmen wordt ook getuigd van Jezus. In de Colossense wordt getuigd van Jezus. Als je hoofdstuk 1 vers 15 tot 20 leest, dan is het een prachtig loflied wat Paulus dicht op wie Jezus is. Het is gewoon goed om je te verwonderen over wie de Heer Jezus is. Het is goed om je te verwonderen over de redding die Hij gebracht heeft. We gaan naar kerst toe. En natuurlijk over die datum van kerst is heel veel te zeggen. En er is ook heel veel fout gegaan. Maar het stilstaan, je verwonderen over dat de eeuwige Zoon die troont aan de heerlijkheid, aan de rechterhand van de Vader, waar duizenden, miljoenen engelen zingen heilig, heilig, heilig. Die Zoon, die eeuwig is, die woont in heerlijkheid, is bereid geweest om mens te worden, zoals jij is. Hij heeft de celdeling ondergaan zoals jij en ik die hebben ondergaan. Hij heeft hetzelfde geboortekanaal doorgegaan zoals jij en ik dat hebben doorgegaan. De eeuwige Zoon heeft dat gedaan voor jou. En in zijn weg, in zijn mensheid, heeft hij lijden doorstaan. Hij heeft ook moeten leren lezen. Hij heeft ook moeten leren ontdekken. Hij wilde zich volledig identificeren met wie jij en ik zijn. Het wonder van de incarnatie is zo groot, zo indrukwekkend. En natuurlijk is het dan ook weer goed om stil te staan bij zijn lijden, zijn strijd, zijn weg naar Golgotha. En ook in die periode na te denken over wat het hem heeft gekost. En zo aan het slot van die evangeliën te lezen. Dat is heel opvallend, hè? Alle evangeliën, het merendeel van alle evangeliën, de meeste hoofdstukken, de meeste versen, worden besteed aan die laatste week van Jezus. Aan die laatste dag van de Heer Jezus. Alsof de Bijbel daarom maar wil zeggen van, hier ging het om. Daar was het allemaal om te doen. Blijf in hem geworteld. Laat je leven blijven voeden met wie Jezus is, wat hij heeft gedaan. Het derde wat Paulus hier noemt is, blijf in hem gegrondvest. Geworteld en gegrondvest. Nou, de grondvesten, dat is geen beeld uit de natuur, maar dat is een beeld uit de bouwwereld. Uit het maken van een bouwwerk. Blijf op hem gefundeerd, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk zei Paulus hier, blijf je levenshuis bouwen op Jezus. Nou, er zijn zoveel dingen waar we ons levenshuis op kunnen bouwen. Zoveel dingen in jouw leven, in mijn leven. En ik moet ook zeggen, als ik naar mijn eigen leven kijk, er zijn er ook dingen waar ik mijn levenshuis opbouw. Waar ik mijn waarde aan ontleen. Waar ik mezelf vertrouwen uit vandaan haal. Ik zal een paar dingen noemen, die niet allemaal bij mij passen, maar wel een deel ook bij mij passen. Je kan je levenshuis bouwen op het inzicht wat je hebt. Dat je denkt van ja, ik zie alle dingen vrij scherp en vrij goed. En dat je daarin je zekerheid krijgt. Het kan zijn dat je je levenshuis gaat bouwen op je Bijbelkennis. Klinkt misschien een beetje raar. Maar dat je doordat je alles van de Bijbel weet en links en rechts teksten naar voren kan halen en kan noemen. En dan kan je zelfvertrouwen geven. Want ik ben iemand die heel goed weet hoe de Bijbel in elkaar zit. Het kan zijn dat je je levenshuis gaat bouwen op het oordeel van anderen. Die doet dit verkeerd, die doet dat verkeerd, die doet dat verkeerd. En dan krijg je beeld voor jezelf. Als zij het allemaal verkeerd doen, weet je niet. Ja. Dan word je zelf steeds perfecter. En dan ga je denken van ja, ik doe het nog niet zo slecht. En dan bouw je je levenshuis op het oordeel van een ander, over het oordelen van een ander. Je kan je levenshuis bouwen op je volharding. Ik ben iemand die volhoudt. Ja, die ander ligt op de bank als hij te moe is. Of die ander stopt ermee als het te zwaar wordt. Maar ik zet door, ik hou vol, ik geef niet op. En dan kan je levenshuis ook gaan bouwen. Want dit is de manier waarop ik het leven sta. Mij krijgen ze er niet onder, want ik hou vol. Een andere manier, dat je je levenshuis gaat bouwen op je geld en je bezit. Dat je denkt van ja, oké, ik heb het voor elkaar. Dan kan me eigenlijk niks meer overkomen. Want als ik ziek word, heb ik daar een potje, kan ik daar wat uit halen. En als ik tegenslag te maken krijg, heb ik daar een potje, dan kan ik daar wel wat uit halen. En zo kun je je levenshuis gaan bouwen op wat je bezit, wat je hebt. En dat kan ook heel subtiel, hè. Dat je niet heel grote potjes hebt. Dat je zegt, ja, dit kleine potje of dat waardevol iets, dat hoort wel bij mijn leven. Dat mag niet weg. Ik moet af en toe wat opruimen, het kost mij moeite. Want daar hecht ik aan. Er zit een stukje van mijn leven in. Ik zeg niet dat het op zich verkeerd is, maar het kan ook mijn levenshuis worden waar ik op ga bouwen. En dat is eigenlijk met alle dingen die ik noem, of nou je karakter is, je gezondheid, je conditie. Ik ken ook iemand bij ons in, die ik ken, nou, die is trots op zijn conditie. Die tilt een aantal kilo's op. En die kan nog van alles. Je kent ook mensen die heel oud zijn. Ja, maar ik kan dit nog en ik kan dat nog en ik kan nog winnen met dit en ik kan nog winnen met dat. Dan ga je bouwen op je conditie. Al die dingen zijn niet per definitie verkeerd. Het zijn allemaal dingen die goed zijn. Bijbelkennis is goed. Maar ga er niet je levenshuis op bouwen. Ik werd er zelf heel erg mee geconfronteerd toen ik de brief van Paulus las aan de gemeente van Filippenzen. En ik had die gelezen in de Nieuwe Bijbelvertaling, 21. En daarmee gaf Paulus, of in die vertaling komt wel heel sterk naar voren, wat Paulus schrijft. En wat ook wel overeenstemt met wat in het Grieks staat. Ik zal het met jullie lezen, hoofdstuk 3. Vers 8b en 9. Paulus had er ook heel veel waarde die zijn levenshuis opbouwde. En een van die dingen was zijn kennis van Gods woord. En dat hij een fariseer was. En dat hij dus heel veel geleerd had uit de Bijbel. Dat hij uit de stam Benjamin was. Dat hij kon aantonen, ik hoor echt bij het Joodse volk ten volle. En dan gaat hij daar analyseren van, ja, hoe moet ik dat nou waarderen? En dan zegt hij in vers 8, sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer. Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. En dan komt het. In mijn ogen is het waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen. En dat kwam bij mij wel even binnen. In de meeste vertalingen staat vuilnis. En vuilnis is ook wel iets wat we wegdoen, maar daar kunnen we nog een beetje waar aan ontlenen. Maar als het waardeloze troep is, dan heeft het geen waarde. En ik denk niet dat Paulus bedoelt dat hij zegt van ja, het is waardeloze troep dat ik kennis heb van de Bijbel. Alsof de Bijbel troep is. Maar hij zegt, als ik daar mijn levenshuis op bouw, dan zal het blijken niks waard te zijn. Er is er maar één waar je levenshuis op kan bouwen. En dat is Christus Jezus. Bouw daar je levenshuis op. Zo hebben we drie dingen gezien. Leef onder het gezag van de Heer Jezus. Laat hem gezaghebbend zijn in je leven. Blijf geworteld in hem. Verdiep je in wie hij is en wat hij heeft gedaan. Bouw je levenshuis op hem. Dan heb je vaste grond. En al die andere dingen kunnen wegvallen. Als je ziek wordt, of als je verschrikkelijke dingen meemaakt als in Oekraïne en in Israël, dan vallen allerlei waarden die je hebt, vallen weg. Want het enige wat altijd kan blijven is Jezus. Mijn karakter kan veranderen, mijn geld en bezit kunnen worden afgenomen, mijn volharding kan bezwijken, mijn enthousiasme kan weggenomen worden. Maar alles wat blijft en wat niet weggenomen kan worden, is Jezus. Dus bouw je levenshuis op hem. We zijn nog niet klaar. Er komen er nog twee. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. En het vierde wat Paulus noemt om je leven in eenheid met Jezus te stimuleren. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is. Paulus spreekt hier over geloof dat je geleerd is. Daar heeft hij het eigenlijk over geloofsleer. Over wat je geleerd bent over wie Jezus Christus is. Over de inhoud van je geloof. En in wezen, als hij dat doorvertelt naar nu, zegt Paulus hier, laat je geloof gefundeerd zijn in de schrift, in de Bijbel. En dat was het probleem ook in die tijd. dat er allerlei leraren langskwamen die zeiden van ja, maar ik heb ervaren en ik heb meegemaakt en daarom moet je die conclusie onttrekken. Paulus wil dat we ons geloof funderen in de schrift, in wat de Bijbel zegt. Want anders wordt je geloof een speelbal van je emoties, van wat je op dat moment voelt. Of het wordt een speelbal van je gevoelens. Het wordt een speelbal van je verlangens. En ik zie dat heel veel om me heen gebeuren. Dat allerlei principes in het leven gebaseerd zijn op wat ik voel. Ja, maar ik voel het zo. Of gebaseerd zijn op bepaalde ervaringen. Waarvan ik denk van ja, ik kan er niet helemaal achter komen hoe dat in elkaar zit. Ik heb ooit geleden een heel apart filmpje gezien van iemand die Seurissen heet, die leert bijvoorbeeld dat Jezus al teruggekomen is in het jaar 70 na Christus en daarmee allerlei mensen beïnvloedt. En hij gebruikt dan van ja, ik voel dat, ik heb dat gezien in een visioen, maar het is niet gebaseerd op de schrift. Dus, door dat soort taal kun je mensen helemaal op een dwaalspoor brengen. Wat Paulus zegt, en dat ze, je moet die Colossensebrief maar eens lezen. Dat bedoelt hij heel concreet. Ga niet verder. Baseer je geloof op wat er in de Bijbel staat. Toets je geloof aan wat er in de Bijbel staat. Toets je uitgangspunten in wat in de Bijbel staat. Dat houdt je een zuiver geloof. Dat is ook wat de Heer Jezus doet. De Heer Jezus verbindt liefde aan hem altijd met gehoorzaamheid aan hem. Kijk maar heel Johannes 14, Johannes 15 na. Je zult heel regelmatig de link tegenkomen. En ieder die mij lief heeft, doet wat ik zeg. En dat is ook de houding van de Heer Jezus geweest. Je blijft in mijn liefde als je mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. Hij deed dat zelf ook en in zijn liefde gebleven ben. Veranker je geloof in de Bijbel. Over alle vraagstukken in het leven, veranker je geloof in de Bijbel. En niet op je ervaring, niet op je emoties. Want die kunnen je het bos insturen, waardoor je verdwaalt. De schrift is zuiver. De schrift is Gods woord. Laatste wat ik wil noemen, en wat Paulus hier noemt in deze brief. En wees vervuld van dankbaarheid. En voor je gevoel past die niet in het rijtje. Maar toch zegt Paulus, die hoorde er heel essentieel bij. En kijk maar in andere brieven hoe die dankbaarheid altijd koppelt aan leven met Jezus. Dankbaarheid voor de koffie. Dankbaarheid voor je stoel. Dankbaarheid voor je bed. Dankbaarheid dat je water hebt waar je mee kan wassen. Dankbaarheid dat we hier een knopje aan kunnen drukken en het wordt licht. Dankbaarheid, we kunnen een knopje draaien voor warm. Voor al die dagelijkse dingen dankbaar zijn. Ik denk dat Paulus hier nog een laagje dieper haalt. Hij bedoelt ook, dankjewel voor al die gewone dingen die je hebt. Voor al die fijne dingen die er zijn in het leven. Het gewone dankjewel. Maar ik denk dat hij ook dankbaarheid bedoelt die dat dankjewel over het gewone overstijgt. Dankbaarheid die ik tegenkwam bij Manga. Een jonge man uit Nigeria. 33, 34 jaar schat ik hem. Zwaar mishandeld. Hij had vanwege zijn geloof dat hij allerlei insnijdingen hier hadden ze hem ook proberen de nek af te snijden. Heel zwaar mishandeld. Allerlei diepe wonden. Die waren wel genezen, maar allerlei grote littekens. Een enorme traumatische ervaring heeft deze jongen meegemaakt. Zijn vader is overleden door die mishandeling. Maar hij mocht nog leven. Weet je wat die jongen zegt? Ik heb geleerd om alles als vreugde te tellen. Dat is dankbaarheid hier. Dank je wel, want het gewone overstijgt. Dank je wel voor het gewone, is ook belangrijk, maar dit overstijgt het. En dat maakt een diepe indruk op me. Ik wil leren alles als vreselijk te vertellen, te tellen. Ook die inkepingen. Ook wat ik meegemaakt heb. Een dankbaarheid die je tegenkomt als je leest over broeders en zusters die vervolgd worden. In bepaalde landen. In Iran, in Noord-Korea. In Mesopotamië. Als je daarover leest, dan kom je een dankbaarheid tegen die dankbaarheid van ons. Een dankjewel van ons overtreft. Ik heb het ook mogen meemaken bij een broeder. Ivar heet hij. Een broeder in België. Toen hij 4,55 was, kreeg hij te horen dat hij prostaatkanker had. Hij is zwaar behandeld. Dacht genezen, maar het kwam allemaal weer terug. Het zaaide uit over heel zijn lichaam. Uitgemergeld als hij daar op bezoek kwam. Maar hij sprak met liefde over Jezus. Hij zong over Jezus. Het was een dankbaarheid die het gewone dankjewel oversteeg. Dankbaar voor wat hij kreeg in zijn leven. Dankbaar dat ondanks dat zijn lichaam totaal kapot was, dat hij er nog mocht zijn. En dankbaar dat hij wist waar hij naartoe mocht. Dankbaar stond hij in het leven. Hij stond echt dankbaar in het leven. Als ik daar kwam, dan ging ik daar mijn lotige schoenen naartoe. Maar ik kwam met een glimlach op mijn gezicht terug. Terwijl ik weet, ik zit met iemand die snel kan overlijden. Maar zo'n dankbaarheid bracht hij in zijn verhaal naar voren. In zijn getuigenis naar voren. Zong die van Jezus. Ondanks zijn ziekte. De brief van Colossen was toen actueel. Er lagen grote gevaren op de loer. En Paulus zegt aan het eind van de brief aan Colossen: lees hem ook voor aan Laodicea. En je moet maar kijken wat er 30, 40 jaar later van Laodicea geschreven staat. Wat die druk kan veroorzaken. Paulus bemoedigt de gemeente van Colossen. Leef in verbondenheid met Jezus Christus. Vertrouw aan hem toe. En stimuleer die verbondenheid door zijn gezag te aanvaarden. Stimuleer die verbondenheid door je wortels te blijven uitslaan naar wie Christus is. Stimuleer die verbondenheid door niet je leven te bouwen op dingen die je goed kan, of dingen die je hebt, maar door je leven te bouwen op Jezus. Stimuleer die verbondenheid door je geloof te verankeren in de Bijbel. En niet in wat je voelt. En niet in wat je verlangt. Maar in de Bijbel. Stimuleer die verbondenheid door dankbaar door het leven te gaan. Zo worden we aangemoedigd. En ik wil jullie ook oproepen om elkaar te bemoedigen, elkaar aan te moedigen als je hier zondags komt. Laten we leven in verbondenheid met Jezus. Elkaar aan te moedigen en te bemoedigen als je elkaar onderweg tegenkomt in de winkel of samen op een Bijbelstudie zit. Laten we leven in verbondenheid met Jezus. Zodat jouw groei in die verbondenheid met de Heer Jezus voor anderen de ogen mag openen. En dat anderen mogen gaan ontdekken dat Jezus het goede, het beste nieuws is voor ieder mens. Veel zegen op je trektocht door het leven. Laten we ons samen danken. Ja, Heer, ik wil u maar heel eenvoudig vragen. En ik wil dat maar voor ieder van ons persoonlijk bidden. Dat u mij leren in verbondenheid met u te leven. Heer, ik wil u bidden, wilt u deze gemeenschap zegenen? Dat die verbondenheid met u steeds sterker mag worden. En dat ze elkaar bemoedigen in het leven in eenheid met u. Heren, wilt u alle twijfel die erover is, alle moeite die daarin zijn, wilt u daarin uw genade geven. Zodat we stapje voor stapje steeds sterker mogen gaan staan in het leven met u. Heer, dank u wel voor uw woord. Dat het nog steeds actueel is, dat het nog steeds betrouwbaar is. Dat het ons nog steeds richting geeft. Heer, ik wil u ook bidden voor de zieken, of u met hen wilt zijn. De mensen die echt strijd hebben, Heer, met hun mentale leven of met hun fysieke leven. Heer, dat u hen ook rust en vrede geeft en vreugde geeft in wie u bent. Dat willen we bidden, in Jezus' naam. Amen.